Hey, hallo, wat gaaf dat je weer luistert naar een podcast van mij. En vandaag ga ik het hebben over wat je kunt doen als een kind een verschil laat zien in scoren tussen de methodetoetsen, en ik ga het hebben over rekenen, tussen de methodetoetsen en de CITO-toetsen. Heel herkenbaar misschien wel voor jou als ouder, leerkracht, onderwijsassistenten, voor iedereen die met kinderen werken in het onderwijs. En ik ga tips geven. Wat kun je dan gaan doen? Nou, laat ik eerst eens eventjes vertellen. Bij mij in de praktijk komen heel veel van deze kinderen. Kinderen die eigenlijk op school best wel goed meekomen. 6, 7, soms wel een 8 scoren voor hun methodetoetsen. Maar dan op de CITO-toetsen finaal onderuit gaan. Hoe kan dat nou? Nou, ik ga het je uitleggen hoe dat kan. En ik ga je vertellen wat je daar misschien wel aan zou kunnen doen. Op school, je moet zien, de methodes werken allemaal, en de scholen dus ook, met thema's en blokken. In elk thema of blok worden er nieuwe doelen aangeleerd. Er wordt gewerkt bijvoorbeeld aan misschien wel 4 doelen, soms minder, 2. En daar zijn de kinderen dus een hele periode, soms van 4 weken, mee bezig. Ze leren de sommen. Ze leren hoe ze daar die sommen moeten oplossen. Dus ze leren een soort strategie of een stappenplan. En de kinderen weten dus aan het eind van het thema hoe ze dus deze sommen moeten aanpakken. Er zijn scholen die zelfs voordat het thema begint al een formatieve toets, dus die telt niet mee, maar de kinderen die maken dus die toets en weten dus van zichzelf, dit vind ik lastig, en werken daar dus 4 weken aan een bepaald doel van, nou, hier ga ik aan werken, ik ga oefenen met het stappenplan, met de strategieën, en ja, dan wordt het getoetst. En veel kinderen halen dan best een mooi cijfer. Dus eigenlijk, ja, denk je misschien als ouder en als leerkracht van, dat gaat eigenlijk best wel goed met deze leerling. Maar zoals ik zeg, dan komt de CITO. Of wat voor LVS, leerlingvolgsysteem, toets er dan ook wat gebruikt. En dan gaan die kinderen onderuit. En ik zei al, het verschil is dat die CITO-toets niet doelgericht is, zeg maar. In de CITO-toets komen alle doelen die aangeboden zijn weer terug. En allemaal door elkaar gehusseld. En ook nog op een andere manier. Dus in een vraag, in een verhaaltje soms, zeg maar. Of net anders geformuleerd dan dat het is geoefend in de methode. En daar gaat het dus mis. Dan blijkt dus dat heel veel kinderen eigenlijk dan niet het inzicht hebben om die sommen, die eigenlijk, nou ja, voor je gevoel als leerkracht of misschien wel als ouder heel goed geoefend zijn, om dat dan toe te passen in een andere situatie, in een andere context, in een, nou ja, door elkaar gehusseld, zeg maar, met andere sommen. En daar gaat het dus mis. Een kind kan dus wel heel goed leren voor een toets, kan ook wel die stappenplannen eigen maken, de strategieën. Want die kinderen herkennen wel die sommen in die methodetoetsen. Maar komt het in de CITO-toets terug, dan herkennen ze het opeens niet meer. Heel vaak zit het dus in dat het op een andere manier wordt gevraagd en dat het door elkaar wordt gevraagd. Dus je moet alle stappenplannen die je hebt geleerd in de afgelopen periodes, moet jij dus kunnen toepassen. En ook weten van, oh, dit is zo'n som. Nu wordt van mij gevraagd dat ik deze oplossing moet maken met dit stappenplan erbij. Dat is veel gevraagd. Want een kind weet eigenlijk helemaal niet wat er komt. Moet dan weer kennis terughalen van misschien wel een paar blokken terug. Het wordt op een andere manier gevraagd. Herkent eigenlijk helemaal niet de som. Want het is net een andere vraagstelling. En daar gaan ze onderuit. Nou, wat kun je dan gaan doen? Nou, als je op internet kijkt, dan wordt er ontzettend veel CITO trainingen gegeven. Ga maar even googlen en je vindt overal wel een CITO-training. En dan gaan de kinderen aan de slag met allerlei CITO-vraagstellingen. En is dat de oplossing? Nou, daar twijfel ik wel eens bij. Doe ik dat dan niet in mijn praktijk? Ik oefen wel één CITO's, maar dan zijn we al helemaal in groep 8. Dan is het eigenlijk last minute nog redden wat er te redden valt. Dat klinkt raar, maar zo moet je het wel zien. Je laat de kinderen dan zoveel mogelijk sommen maken, zodat ze de vraagstelling herkennen. Zodat ze weten van, oh, dit kan er gevraagd worden. En ik geef daar dan tips bij. En doordat je het veel oefent, leert een kind dus die vraagstellingen en van, oh ja, daar hoort deze strategie bij. Dat en dat. Maar dat is best pittig. En dat is echt last minute. Want eigenlijk ben je dan iets aan het plakken waar eigenlijk, ja, hoe moet ik zeggen, je bent een band aan het plakken die eigenlijk, waarvan je weet, ja, er is ook nog een ander plekje wat ik moet plakken, zeg maar. Straks staat ik stil, want die band is eigenlijk, nou, niet echt stevig. Want daar gaat het eigenlijk al mis. Wat doe ik dan wel? Nou, een kind in groep 8 die bij me komt, ja, dan ben je al aan het eind. Maar als een kind, nou, al eerder bij me komt, dan ga ik kijken van hoe kan het nou dat jij dat moeilijk vindt? Waar begrijp jij eigenlijk alles wel en is jouw basis wel voldoende aanwezig? Nou, dan ga ik dus naar kijken. En dat doe ik aan de hand van een rekenmuur. Want, nou ja, daar is ze weer met haar rekenmuurtje. Maar ja, rekenen is bouwen. Dus als er één steen in het muurtje niet, er misschien wel helemaal niet in zit, of scheef staat, is die hele muur aan het wankelen. Dus ik ga altijd kijken van, nou, waar gaat het mis? Nou, als ik kinderen van de bovenbouw heb, is het 9 van de 10 gevallen, zit het bij de tafels. Daar gaat het mis. En dan moet ik nog kijken van, zijn die niet geautomatiseerd? En waarom dan niet? En nou ja, heel vaak zit daar dus een probleem in het begrip. Van, hé, wat zijn nu eigenlijk tafels? En als jij iets niet begrijpt, dan kun je het helemaal niet toepassen. Dus krijg je dan ook nog een andere vraagstelling. En je weet eigenlijk alleen maar bijvoorbeeld dat 4 keer 7 is 28. Maar in wat het nou precies is. Hè, wat zijn tafels nou? Daar heb ik trouwens ook al eerder een podcast over gemaakt. Moet je maar eens naar luisteren. Daar heb ik allemaal tips voor. Hoe je dat begrip dus kunt versterken. Als dat begrip er niet is, dan kun jij ook het helemaal niet herkennen in een verhaal. Kun je het ook niet in een andere manier, als er soms iets anders wordt gevraagd, kun jij het helemaal niet uitrekenen. Dus ik ga daar eigenlijk al naar kijken. Van, oké, moeten we daar wat aan doen? Gaan we daarmee aan de slag? Is het niet geautomatiseerd? Het begrip is wel aanwezig, maar niet geautomatiseerd. Ga ik daar toch aan werken? Omdat het in de bovenbouw komt de tafels. Zoveel komen die terug dat het gewoon heel lastig is als jij de tafels niet paraat hebt. Dus dan werk ik daar aan. Goed. Wat ga ik dan nog meer doen? Stel je voor, nou, het muurtje is best stevig. Er zijn dingen waar we even aan moeten oefenen. Dan ga ik werken aan de doelen die op school aan bod zijn. Dus dat bedoel ik mee. Ik ga dus werken aan de doelen die periode worden behandeld op school. Soms werk ik iets vooruit, een soort pre-teaching. Dan zeg ik, nou, dit zijn alle doelen die aan bod komen. Laat ik alvast even zien welke stappenplannen er zijn. Voor sommige kinderen is dat heel fijn. Die willen heel graag een overzicht hebben. Nou ja, en dan gaan we daar ook aan werken. Ik werk dus aan dezelfde doelen. Ja, hoe zeg je dan? Jij zegt net, daar gaat het dus mis. Want je werkt aan dezelfde doelen. Maar dan komt het de CITO en dan gaat het mis. Ja, maar dan komt er nog iets bij. Ik werk niet alleen aan de doelen. Ik wil de sommen die kinderen leren met die stappenplannen, hè, wat heel belangrijk is, die koppel ik aan de vraagstelling, aan de CITO-vraagstelling. Ik koppel die aan redactiesommen. Ik verander de sommen iets. De kinderen moeten dus worden dus flexibeler daarin. Ik ga met hun werken aan het begrip. Begrijpen ze eigenlijk wel wat ze aan het doen zijn? Kunnen ze deze som ook in een andere context toepassen? Dus ben ik bezig met verhoudingstabellen, dan ga ik op zoek naar allerlei vraagstellingen die over de verhoudingstabel gaan. Hoe moet ik die toepassen? In een context, in een redactiesom, in een hele andere vraagstelling. Want dan leren de kinderen daar meer flexibeler mee om te gaan. Dan herkennen ze het weer in een andere situatie. Dus eigenlijk gelijk met het aanleren van de toetsen, met de toetsdoelen op school, maak ik ook een uitstapje naar de CITO-vraagstelling of de toetsvraagstelling van welke toets je dan ook gebruikt. Ik laat de kinderen gelijk ook een uitstapje maken naar een andere vraagstelling, een andere som, een redactiesomme, waar het geleerde, wat ze op dat moment leren op school, weer terugkomt. Dus ze worden minder star, zeg maar. Ze zijn minder op dat sommetje gericht met het stappenplan. Want ze weten, hé, ik moet het ook kunnen toepassen. Op een andere manier, in een andere vraag, andere som. Dat is dus, ik ga het waardevoller maken voor de kinderen. Ik ga het dus gelijk toepassen. Kinderen leren het gelijk toepassen. Want daar gaat het vaak mis. Een handige tip daarbij is ook, als jij wil weten of een kind nou ook begrijpt wat hij aan het doen is, dat je de kale som, dus wat je aan het oefenen bent met de kinderen, vraag eens aan een kind van, hey, bedenk daar eens een mooi redactiesom bij, een verhaaltjesom. Zou jij van deze kale som ook een verhaaltjesom kunnen maken? Dat is ook een hele mooie manier. Dus je werkt andersom. Dus je gaat nu vanuit het kind, leert dus kijken. Hey, deze som kan ik dus ook op een andere manier kan die gevraagd worden. Een kind gaat dus zelf actief aan het werk. Dat kun je in tweetallen doen. Maar thuis ook met je, als je kind aan het oefenen is. Dus, kortom, waar gaat het mis? Ja, het toepassen eigenlijk. En dan hoor je ook heel vaak als ouder, leerkrachten die zeggen dan ook, ja, je kind mist inzicht. Maar hoe kun je dus werken aan het inzicht? Nou, maak het kind flexibel, zou ik zeggen. Leer het toepassen, wat het geleerd heeft, leer het gelijk toepassen in andere situaties. En zorg dus dat het kind niet star blijft bij één soort som. En dan gaan werken dus ook aan het inzicht. Ja, sommige kinderen pikken het gelijk op en ja, dat is nou eenmaal zo. En sommige kinderen moeten daar veel meer in oefenen. En ja, die kinderen blijven dat lastig vinden. Maar als jij het niet aanbiedt, als jij het niet oefent, ja, dan komt er zo'n kind in groep 8 bij mij. En met de vraag van, ja, hallo, ik heb altijd hele mooie cijfers, maar die CITO's lukken me niet. En dan moet je op het laatst dus banden gaan plakken. Zo'n gevoel heb ik dan. En dan ga je, die CITO's oefenen, terwijl eigenlijk er geen tijd meer is om aan die basis te gaan werken. Ja, dus als ouder heeft een CITO-training dus, kan het succes hebben. Dat kan wel, maar wacht dan niet tot het eind groep 8. Zorg dat er al eerder, dat je daar eerder aan werkt. Ga eerder al met sommen aan de slag die bij de doelen horen die jouw kind op school krijgt. Vraag dus ook vraag aan de leerkracht, hé, wat voor doel werkt mijn kind nu? En leerkrachten, het is heel goed om dus een stap te doen naar verhaaltjesommen, naar andere vraagstellingen. Dus een uitstap te maken. En ja, dat is voor mij een inkoppertje, daar heb ik het ook regelmatig over. Maak het zo dat kinderen het ook bewegend doen. dat ze het met hun lijf ervaren. Dat er plezier is. En dat ze dus het geleerde in een andere situatie, in een spel ervaren. Want daar worden ze ook flexibeler van. Dus, nou ja, kortom. Ga aan de slag, zou ik zeggen, met gelijktijdig met de doelen. Maar dan op een heel ander gebied. Ik zie het bij mij in de praktijk dat dat heel goed werkt. En dat dat ook voor de kinderen heel herkenbaar dan wordt als ze dan later een toets zoals de CITO moeten maken. Nou ja, ik zou ze zeggen, heel veel succes. Zijn er vragen of wat dan ook? Ik hoor dat heel graag. Laat me een DM'tje, stuur me een DM'tje op Insta of Facebook of wat dan ook. En ik help je er heel graag bij. Als je vragen hebt over hoe dat dan bij mij in de praktijk werkt, je kunt me altijd daarover een bericht sturen. En ik help je er heel graag bij. Goed. Oh ja, en wat voor materiaal? Kijk zoals ik al zei, Google, er is heel veel te vinden. Ik zou zeggen, heel veel succes. En zorg dat de kinderen weer met plezier gaan leren. Maak er een mooie dag van.